namens de Kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. De handout voor de catechismespreek van vanavond ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. Volgende week zondagmorgen zal het heilig avondmaal in ons midden worden bediend en gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van Sensura Morum kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Aanstaande donderdagavond, 16 juni, is er om 8 uur een bezinningsuur voor het heilig avondmaal. Iedereen van harte welkom om daar te zijn, avondmaalsganger of niet. Bericht van de kerk Voogdij, u wordt alle uitgenodigd voor een gemeenteavond op donderdag 23 juni, waar de kerk Voogdij en de restauratiecommissie nu alle gegevens verzameld zijn. U willen informeren over de verbouwing van de voorkerk. U ziet daar, net als ik, ongetwijfeld naar uit. Dus toon ook uw betrokkenheid, zou ik zeggen, om daar, als het mogelijk is, aanwezig te zijn. U hoort er meer, u kunt vragen stellen en door mee te leven ook laten zien dat het een zaak is die ons als gemeente aangaat. Het begint om 8 uur. Tot slot de collectes. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. Nou, dat is met de verbouwing die op handen is. Een collecte die van harte aanbevolen wordt natuurlijk. En de collecte bij de uitgang is ook bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 25, het 2e en 6e vers. Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En het 6e, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, wij zingen vers 2 en vers 6. luisteren samen naar Gods heilige wet. En waarom doen wij dat eigenlijk? Wel in de eerste plaats omdat wij voortdurend nodig hebben om ontdekt te worden aan wie wij zelf zijn. Gods heilige geboden laat ons zien wat ons ontbreekt. Maar ook, en dat is het wonder, het zijn de kaders die de Heere ons gegeven heeft, waardoor het leven met de Heere voortgang kan hebben. Het zijn de geboden die functioneren als de kaders waarbinnen een gezegend leven, waarvan we net zongen, plaats kan vinden. Daarna zingen we uit de berijming van de 10 geboden, 9e vers, och, of wij uw geboden volbrachten. De 10 geboden des Heren, vers 9, na de lezing van de heilige wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Deze voorbereidingsdienst op het avondmaal van volgende week lezen wij samen het eerste deel van het formulier om volgende week het avondmaal te kunnen bedienen. Zoals u hebt kunnen lezen in de afgelopen kerkbodes doen we dat met ingang van deze dienst uit de wat vereenvoudigde versie. Verschillende van u hebben een herziene statenvertaling bij zich. Daar staat die eenvoudige versie achterin. En vanaf volgende week zullen ook een aantal boekjes klaar liggen om mee te nemen in de dienst in de voorkerk. Om zo het goud van het formulier te behouden, ook in deze 21ste eeuw, want er staat wat moois in. Laten we samen het eerste deel van het formulier lezen. En daarna, voor ik het vergeet, Psalm 139 vers 14 zingen, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139 vers 14, na de lezing van het eerste deel van het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken, of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf, in eigen persoon, voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Alle die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. We lezen net als vorige week uit de brief van de Romeinen, aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de eerste 14 versen. En ook rond het avondmaal, dat zal u niet verbazen, zullen we 3 maal bij dit hoofdstuk stilstaan. Romeinen 8 is de schriftlezing, vers 1 tot met 14 vanmorgen, vragen de versen 5 tot en met 8 onze aandacht. Bij de bediening volgende week, vers 9... en bij de dankzegging vers 10 en 11. Romeinen 8, vers 1 tot en met 14. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want hetgeen der wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem, Christus, niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zovelen als zij door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Wij gaan samen bidden en in de voorbeden denken wij aan mevrouw Irene van Koppen uit Zuidland, die afgelopen maandag weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis te Breda. Ze is nog erg moe en een lange weg van herstel ligt er voor haar. We denken ook aan mevrouw Stolk uit Hellevoetsluis. Ontving het bericht dat woensdagmiddag een broer van mevrouw Stolk is overleden en morgen wordt begraven. Is overleden op de leeftijd van 87 jaar. En morgen hoop ik namens de gemeente op de plaatselijke school hier in Abbenbroek een aantal Bijbels uit te delen. Dat is een jaarlijkse traditie aan het worden. Een hele mooie traditie wat mij betreft. Kinderen die de school verlaten, die krijgen namens de gemeente een Bijbel. En ik mag in de klas iets vertellen over wat een Bijbel is en wat het christelijk geloof inhoudt. Dus een kans die je als dominee met twee handen aangrijpt. Ik wil ook dat u het weet, kunt u ervoor bidden. En laten we er ook nu voor bidden. Trouwe God en genadige en ontfermende Vader, wie is een God als Gij, dat U ons deze morgen weer nodigt in dit kerkgebouw, waar de eeuwen door Uw gemeente samenkwam en tot op vandaag nog steeds, met dat eeuwenoude woord wat ook vandaag actueel is, omdat U de God bent die de auteur bent. En daarom hebt u een woord aan ons gegeven, een Bijbel gegeven die voor alle tijden geldt. U bent en blijft immers dezelfde. En als wij ons zetten tot het luisteren naar de verkondiging van het woord en tot het preken van het woord, bidden wij om uw geest, die wij niet zien en toch zullen merken, als de geest vaardig wordt over ons. Als uw geest de woorden van de prediking doorademt en zo krachtig laat zijn dat ze blijven haken in onze harten. Geef ons verstand en aandacht en concentratie aan de jongeren, aan de kinderen, aan de ouderen, aan zij die meeluisteren via de kerktelefoon, zodat wij samen mogen zeggen: wat is het goed om de Heere te loven. En wat is het goed om in zijn huis te zijn. Uit al het aards gedruis wat ons bezighoudt en wat ons beroeren kan. Die heerlijke rustdag gegeven door u. Scheppingsgave. Om tot rust te komen, niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel. En we bidden in bijzonder dan voor hen die belast zijn. Die moe zijn van het leven. Moe zijn van zichzelf. Van de problemen die steeds weer de kop opsteken. Moe zijn van het lichaam of van de geest die achteruit gaat. Heren, mogen wij ondervinden dat in alle gebrokenheid die zo pijnlijk op ons af kan komen en die we zo pijnlijk kunnen ervaren, dat u de God bent die er raad mee weet, die ons nodigt om te komen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wil het ons geven, Heren, als we niet meer kunnen, als we op zijn, als we door alles heen gezakt zijn, maar ook als we geketerd zitten aan zonde en niet weten hoe we vooruit moeten. Als we u kennen en we teruggevallen zijn in een leven van slapheid en geesteloosheid. Heren, maak het opnieuw levend. U kunt het toch en u wilt het toch ook dat uw kinderen leven niet onder de maat, maar dat ze leven uit de volheid in Christus. Zegen deze voorbereidingsdienst als heenleiding naar komende zondag, waar allen die in u geloven mogen eten en drinken van wat u bereid hebt. We bidden voor de zondagsschool en voor de oppas, voor allen die een taak hebben in deze dienst. Wij denken aan degenen die er niet zijn. Mevrouw Irene van Koppen, die wellicht meeluistert, heel moe is. We danken u dat ze weer op haar vertrouwde plek mag zijn samen met haar man. En we bidden om herstel. De Heer heeft haar willen bewaren en sparen. Het zijn haar eigen woorden. En hij wil ook zijn hand uitstrekken. Over de komende tijd. Doe haar dat ook ondervinden, o Heere. Wij bidden u voor mevrouw Stolk, die opnieuw, binnen toch wel korte tijd, opnieuw iemand uit de familiekring verloor. Heren, wat wordt er geschud, ook aan onszelf. Want wat zijn we ten diepste? Helemaal niets, zo zwak. Wat een verdriet opnieuw. We denken aan haar, Heren, en we dragen haar aan u op en we bidden dat ze zich omringd mag weten door de gebeden van velen. Ook als morgen de begrafenis daar is en opnieuw iemand uit de familiekring begraven wordt. Heren, sterk haar en ondersteun haar, zodat ze mag ondervinden wel alleen te zijn, maar niet alleen gelaten. Omdat u de trouwe God bent die van haar afweet en haar ondersteunt. We bidden u dat ook voor de familie Maassen, maar we horen dat de zus van Aad stervende is. En het eigenlijk wachten is op het moment dat ze de laatste adem uitblaast. Heren, wat een aangrijpend gebeuren voor Aad en Betsy en voor de broers en zussen, voor de verdere familie, voor de moeder. Om op deze wijze iemand te zien sterven. En Heren, ons hart is vol met vragen, ook als het gaat om het lijden. En we bidden, Heren, dat ze samen, ja, dat de hele familie zich, ondanks wat ze zien met de ogen, zich mogen toevertrouwen aan hem die zich ook niet onbetuigd heeft gelaten in het leven van haar die nu stervende is. Neem haar tot u, Heren, zodat ze ontslagen van alle angsten en pijn voor altijd bij u mag zijn. Wij bidden u voor het dorp. We weten allemaal dat het geen christelijk dorp is. Geen dorp waar tal van mensen naar de kerk gaan. Het is het donker. Maar waar kan uw evangelie beter schijnen dan daar waar het zo donker is? Met het oog daarop bidden wij ook om uw zegen over dat wat morgen gaat gebeuren. Als er een aantal Bijbels worden uitgereikt aan kinderen die mogelijk van niets weten. Die niet weten van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En we bidden, Heren, of u uit de harten van kinderen ook in Appenbroek, uw lof wilt verzorgen, zodat zij, misschien de ouders voorgaan. Bij u zijn alle dingen mogelijk, Heere. We bidden om een wonder, om wonderen. En we mogen u dankzeggen voor die kleine tekenen van uw hand. Als her en der mensen in beweging lijken te komen. En we bidden, Heere, gaat u door met uw werk. Uw geest hebt u uitgestort. En daarom bidden we dat ook uit dit dorp en uit de omgeving mogen komen. Die eens op die nieuwe aarde mogen wonen en werken. Gekocht door uw bloed. Zegen ons alle, Heere. En maak het tot een goede dienst. Waar we van opladen. Waar we geestelijk het zicht op u scherp krijgen. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon. Uit genade. Amen. We willen samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, vers 83 en 84. Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. En 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Psalm 119, vers 83 en 84. tweede preek in de serie over Romeinen 8. Vorige week zondagmorgen stonden we stil bij een nieuwe stand van zaken. Naar aanleiding van vers 1 tot met 4. Vanmorgen staan we stil bij een nieuwe wijze van leven. Dat heeft er alles mee te maken. U weet dat misschien nog wel. Vorige week ben ik ermee geëindigd. Het woordje op dat, hè. Het gaat ergens naartoe. Christus is niet iemand die zegt, nou ben ik binnen, nou ben ik gered, bekeerd, of hoe je het ook wilt omschrijven. Nou is het goed. Nee, op dat zit een doel achter. Wat is dan het op dat? Nou, daar gaat het vanmorgen om. Een nieuwe wijze van leven. Twee gedachten. De aanleiding van vers 5 tot en met 8. Die nieuwe wijze van leven brengt in de eerste plaats scheiding aan en biedt in de tweede plaats toekomst. Een nieuwe wijze van leven die scheiding aanbrengt als het eerste. Want het moet opvallen dat Paulus in vers 5 en 6 heel scherp het contrast neerzet tussen het vlees en de geest. Het bedenken van het vlees en het bedenken van het geest, van de geest. En in de tweede plaats, die nieuwe wijze van leven, die biedt toekomst. Dat staat vooral in vers 6. Het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Een nieuwe wijze van leven dus. In de eerste plaats die scheiding aanbrengt. Laat ik beginnen met een vraag. Wie bent u eigenlijk? En wie ben ik? De vraag wie ik ben, die zou ik zelf kunnen beantwoorden, maar u zult hem na 2 jaar misschien ook wel een beetje kunnen beantwoorden. Hoezo? Nou, u ziet mij functioneren in de gemeente, u hoort mij op zondag, u ziet mij zelfs door de week misschien wel eens een keer, of u hebt zomaar een praatje met mij. En dat geldt natuurlijk andersom ook, hè. Ik zie u op zondag, maar ik zie u ook door de week. Nou ja, niet heel vaak natuurlijk, omdat we zo'n grote streekgemeente zijn. Ik maak een praatje hier en daar, op bezoek. En door wat je zegt en door wat je niet zegt, en door wat je doet en door wat je niet doet, krijg je een beeld van iemand. Hoe je het ook went of keert. Dus de vraag, wie ben je, wie ben ik, heeft alles te maken met hoe je je gedraagt en wat je zegt. En hoe je je gedraagt en wat je zegt, heeft alles te maken met wie je van binnen bent. Dus die buitenkant, ja, daar prikken we natuurlijk wel doorheen. U prikt door die toga heen en ik prik door de buitenkant van uw zondagse kledij heen. En we krijgen toch na verloop van tijd een beeld van elkaar. Ja, wat is dat nou voor een persoon, die dominee van de weg? En wat is dat nou voor een persoon die dat gemeentelid A en dat gemeentelid B en die familie C en dat gezin D? Nou, soms ook wel een beetje spannend en eng, vindt u niet? Dat je wat meer van elkaar gaat zien en zo. Nou ja, als je niks te verbergen hebt, is dat niet erg natuurlijk. Maar als je wel wat te verbergen hebt, omdat je weet dat misschien helemaal zuiver is wat je doet en wat je zegt, ja, dan wordt het wel anders. Wie je bent komt tot uiting in wat je doet en wat je zegt. Kijk, wij vinden het niet erg als een kind praat en doet als een kind. Dan zeggen wij natuurlijk. Ja, er zijn vanmorgen ook kinderen in de kerk. Wij vinden het prima als ze wat zitten te draaien en zo. En ook af en toe wat praten. Heb ik geen last van. De moeders het meest, denk ik. Dat geeft toch niet? Het zijn kinderen. Van jongeren en van ouderen verwacht ik dat ze erbij zijn. Nou, dat mag toch? Als je de 18 gepasseerd bent. Me dunkt. Dan ben je volwassen. Zo'n beetje. Wij kijken vreemd op als een volwassen persoon, als een kind gaat praten en als een kind gaat functioneren. Als dat gebeurt, dan is er iets niet in de haak. Het kan hele ernstige oorzaken hebben. Paulus zegt in 1 Korinther 13, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, heb ik afgelegd dat wat van een kind was. Wie ben je? Nou, die vraag zou ik, en daar ga ik naartoe natuurlijk, die vraag zou ik ook kunnen stellen vanmorgen met betrekking tot onze relatie, met mijn relatie, met uw relatie tot God. Wie bent u dan? Wie ben ik dan? Wie ben ik voor zijn aangezicht, gemeente? Hoe leef ik? Hoe breng ik al die jaren door op de aarde? En hoe leef ik van zondag tot zondag? En niet alleen op zondag, waarop we elkaar wat meer zien. Maar ook door de week, waarop we elkaar niet zien. Minder zien. Wij zijn zeker in de kerk heel sterk geneigd om van de buitenkant naar de binnenkant te redeneren. Als het uiterlijk ons aanstaat, als het uiterlijk klopt, volgens onze beperkte patronen, dan denken wij, nou, dat zit wel goed. Enige mensen die zo denken in de Bijbel, dat zijn de Farizeeën. Die denken ook van buiten naar binnen. Bijbels is het om te leren denken van binnen naar buiten. Het zegt mij niet zoveel hoe iemand eruit ziet. Het zegt in ieder geval niet alles. Veel wezenlijker is het, wat zit er nou aan die binnenkant? Wie is een mens voor het aangezicht van God? En dat is eigenlijk wat Paulus bedoelt te zeggen ook in dit gedeelte. Misschien best lastig om op het eerste gezicht te begrijpen. Zeker omdat het best heel complex is. Wie naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Wat betekent dat nou? En wie naar de geest zijn, die bedenken wat van de geest is. Wat bedoelt Paulus? Nou, één ding valt ons op. Paulus trekt een scheidslijn, toch? Vlees, geest. Het is van tweeën één. Of het een of het ander. Je bent of vlees of geest. En je bedenkt wat van het vlees is. Of je bedenkt wat van de geest is. Er zijn maar twee soorten mensen blijkbaar. En die twee soorten mensen zijn ook vanmorgen onder die dak bij elkaar gekomen. Waarom benoemt Paulus die twee categorieën? Die twee manieren van leven? Want dat zijn ze eigenlijk. Paulus heeft het in Romeinen 8 over de Heilige Geest. Waarom had hij het niet kunnen laten bij de Geest? Waarom had hij niet alleen kunnen schrijven, die naar de Geest zijn, bedenken wat van de Geest is. Want het bedenken van de Geest is het leven en vrede. Waarom moet hij dat van het vlees ook noemen? En nota bene, in vers 7 en 8 gaat hij er nog op door. Hij geeft meer aandacht aan het vlees dan aan de Geest. Weet je waarom hij dat doet? Om die radicale verandering onder woorden te brengen. Wat er gebeurt als een jongen of een meisje tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Zijn toevlucht zoekt en vindt in het borgwerk van de zaligmaker. Dan gebeurt er wat. Dat is een verandering van dag en nacht. En bij de een gaat dat heel plotseling, dramatisch. Denk aan Paulus zelf. Komt aanwijzen, daar is het gebeurd. En bij een ander gaat het heel geleidelijk. Langzaam maar zeker, zoals de zon langzaam maar zeker opgaat en alles in een nieuw licht zet. Maar de essentie is, of het nou plotseling gebeurt of geleidelijk, er verandert heel wat. Wat verandert er dan? En dan moet je niet gaan kijken in de eerste plaats naar de buitenkant, maar in de eerste plaats leert de Bijbel ons te letten op de binnenkant. Daar verandert er wat. En natuurlijk, dat komt eruit. In gedragingen, in spreken en zwijgen, in handelen. Die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Nou, laat ik voor de jongeren en voor de anderen eerst maar even aangeven wat dat nou betekent. Hè? Want jullie lezen vlees in de Bijbel. Ik weet niet wat voor associatie, wat voor gedachten je hebt bij het woord vlees. Die naar het vlees zijn. Ja, moet je dan denken aan het vlees bij de slager. gaat het om het vlees van je huid? Nee, alle twee niet. Als Paulus het woordje vlees gebruikt, bedoelt hij altijd het leven, jouw leven, zonder God, waar God niet bij mag. Waar God niet van af mag weten. Luther noemde de mensen die in het vlees zijn, mensen die in zichzelf gebogen zijn. Mensen die helemaal in zichzelf opgaan. Tegenwoordig kun je dat heel makkelijk doen door dopjes in je oren te doen. Misschien doen jullie het ook wel, jongens. Dan heb je een hele eigen wereld, hè? Je hoort niets anders dan alleen die muziek. Of alleen die preek. Je bent helemaal in je eigen wereld. Nou, het vlees, dat is zo'n leven. Je hebt je eigen wereld en God mag er niets mee te maken hebben. Nou, niets, dominee, niets. Dat wil ik niet meteen zeggen, want ik ben er dan toch maar vanmorgen. En ik lees uit mijn Bijbeltje en ik bid en ik geef goed aan de, voor de kerk en zo. Nee, maar mag God zich bemoeien met de kern van uw leven? Mag hij alles op de schop doen in uw leven? Ten diepste zeg je, dit is mijn leven. In vers 7 zegt Paulus, dat betekent, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. Dat is mijn leven als ik de Heer Jezus niet ken, als ik niet kan zeggen, ik ben van hem en hij is van mij, dan leef je naar het vlees en bedenk je wat van het vlees is. Heb je je eigen wereld waar God niets mee te maken mag hebben. Jij bepaalt wat je voelt, wat je denkt, wat je doet, waar je naartoe gaat, wat je uitgeeft, waar je het aan uitgeeft, wat je kijkt, wat je luistert. Dat is het vlees. Ben je alleen maar bezig met je ego? Dat kan ook op een hele orthodoxe manier hoor. Je kunt ook op een orthodoxe manier gedomineerd worden door het vlees. Je gek bent op dominees. Dominee die en dominee die. En dat je haarscherp weet aan te geven wat aan die dominee mankeert en aan die dominee en aan dat kerkverband en dat kerkverband. En dat je het altijd hebt over kerk en dominees en preken, maar als het gaat om de kern, je kent hem niet. Je wordt gedomineerd door het vlees. Het vlees zit op de troon. Je eigen ego bepaalt je denken en doen. Je zou het kunnen vergelijken met de dictatuur in Noord-Korea. Kim Jong-il is aan de macht. De man zwaait de scepter. Iedereen moet doen wat hij bepaalt en wat zijn getrouwen bepalen. En wee je gebeente als je iets anders denkt. Nou ja, dat mag nog wel, maar als het eruit komt. Als blijkt dat je iets anders denkt dan Kim Jong-il dan. Ja, dan wacht de meest erge straf je. Dus je waagt het niet om je te verzetten. Tenminste, de meeste niet. Hoe houdt zo'n dictator dat in stand? Nou, alle informatievoorziening probeert hij buiten Noord-Korea te houden. Geen media, geen persvrijheid. Alleen maar de berichten van Kim Jong-il. Alleen maar zijn boodschap. Hij staat centraal. Alles cirkelt om de leider. Nou, dat is het vlees. Dat is het vlees. Alles cirkelt om jezelf. Je aanbidt jezelf. Je bent in het diepst van je gedachten een God. Zelf. Een God. Die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Het woordje bedenken gaat verder dan alleen met je gedachten denken. Bedenken wat van het vlees is, betekent dat je denken, je doen en laten aanstuurt. Als je ergens naartoe gaat, of iets gaat doen, of iets gaat ondernemen, bedenk je dat van tevoren. He, zelfs als je impulsief iets gaat doen, dan is het toch vaak, gaat er vooraf een gedachte van, ik doe dat. Die naar het vlees zijn, kunnen niet anders dan alleen maar bedenken wat naar het vlees is. En wat is dat dan? Nou, Paulus zegt in Galaten 5, dan komt er onder andere dit uit. Onreinheid, egoïsme, jaloersheid, ruzie, woedeuitbarstingen, dronkenschap, onreinheid, hoererij, overspel, losbandigheid. In het Engels hebben ze een woord voor wereldsgezindheid, worldly minded, wereldgezind zijn. En dat laat nou precies zien wat iemand die naar het vlees is doet. Hij is de wereld gezind. Stel nou voor, hè, u bent iemand goed gezind, dan doet u alles voor die ander. U gaat door het stof voor de ander. Als je het vlees goed gezind bent, doe je alles wat het vlees wil en bedenkt. Want ja, je bepaalt toch zelf wat je fijn vindt en doet. En wat je een kick geeft. Al strijkt de preek dan soms tegen de haren in, op maandag pak je de draad weer op. En bedenk je wat naar het vlees is. God mag een klein randje in je leven hebben waar hij af en toe iets zegt. Maar de kern, die hou je voor jezelf. Het is een voorbereidingsdienst voor het heilige avondmaal. De gemeente, het is helder, hè? Zij die in het vlees zijn, zegt Paulus, die kunnen God niet behagen. Als je zo leeft en zo denkt. Misschien ook op een hele dubbele manier. Door op zondag je anders voor te doen dan wie je door de week bent. Als je zo bent en zo leeft, is er geen plaats volgende week aan de tafel. Allen die in het vlees zijn, worden niet gevoed en onderhouden aan zijn tafel. Wie worden er dan genodigd? Die naar de geest zijn. Wat is dat dan? Dat is een heel ander leven. Die naar de geest zijn, dat betekent dat er wat gebeurd is. Wat is er dan gebeurd? Je hebt een bekering van je denken doorgemaakt. En dat proces gaat nog steeds door. Heb je dat zelf gedaan? Nee, dat is het wonder van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die zorgt ervoor dat je denken gecorrigeerd, aangestuurd, aangevuurd wordt om de dingen te doen die God wil. Zodat je tot je vreugde soms mag terugblikken op een dag en zegt, Heere, dank u wel dat ik door uw Heilige Geest niet die weg ben ingegaan. Niet dat heb gedaan. Maar dat ik bedacht heb wat van de geest is. Wat het meest tot eer van u is. Ja, en als je dan toch valt in de zonde. Ja, dan voel je het van binnen. Hè? Als je toch geroddeld hebt. Ga je niet met een gerust hart slapen. Dan heb je er last van. Dat is de Heilige Geest. Die corrigeert. Die je gevoelig maakt voor de zonde van de tong. En voor de zonde van je ogen. De zonde van je oren. Je leven is geen eigen bouwproject meer. Waarvan jij de architect bent. Maar je hebt je leven uit handen leren geven. Stukje bij beetje. Ja, principieel helemaal. Maar oh, die oude mens. En toch, tot bemoediging mag ik het zeggen voor degenen die in Christus Jezus zijn en die van harte verlangen om Hem lief te hebben. Als het je gebed is, hè, wat we net samen gezongen hebben. Och, of wij uw geboden volbrachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Weet je, het is jouw verlangen geworden. Maar het is altijd al het verlangen geweest van de Heilige Geest. Want de Geest verlangt om in de levens van de kinderen van God dat denken aan te sturen. Het gevoelsleven te bepalen. Het hele hart in beslag te nemen. Je lichaam tot een tempel van de Heilige Geest te maken. Gaat dat allemaal vanzelf, dominee? Oh nee. Wat een strijd. Wat een moeite kost het je. Want de kracht van de zonde is gebroken. Herken je het? De kracht van de zonde is gebroken. Het vlees regeert niet meer. Maar de zonde zelf is niet afwezig. En daar heb je zo'n last van. Dat doet je verdriet. Dat je steeds terugvalt. God op zijn hart trapt. De Heilige Geest zorgt voor droefheid over de zonde. Zo'n droefheid die je niet van Jezus af laat keren, maar naar hem toe laat wenden. In al die droefheid over de zonde vlucht je tot hem. O, Heer Jezus, wat heb ik u verdriet hiermee gedaan. De Heilige Geest. Hij wil mij niet meer laten cirkelen rond mijn eigen behoeften en verlangens. Hij laat zien dat ik gekocht ben met zijn dierbaar bloed. Tot reiniging van de zonde, maar ook tot heiliging van mijn leven. En dan gaat het gebeuren, die naar de geest zijn, die bedenken wat van de geest is. Je wordt alert, gevoelig voor de dingen die je vroeger zo makkelijk deed. Waar je zo makkelijk over praatte, waar je zo makkelijk naar keek, waar je zo makkelijk naartoe ging. En waar je niet naartoe te slaan was. Dat boek wat je met moeite opendeed, de Bijbel. Ja, dat wordt toch het boek van je hart. Het verandert. Wat er verandert alles. Verschil van dag en nacht. Wat een scheiding. En dan hoop ik, gemeente, dat we samen dit gebed kunnen bidden. Wat Mick Shane eens bad. Heere, maakt u mij zo heilig als voor een verloste zondaar op aarde mogelijk is. Dat is het bedenken van de geest. Dat je verlangt dat je lichaam je doen en laten iets uitstraalt van wie hij is. Nou, daarvoor heb je het avondmaal nodig. Ter versterking, ter bemoediging. Om te blijven bedenken wat van de geest is. Dat blijkt bij de tweede gedachte, de laatste gedachte ook. Die nieuwe wijze van leven, die biedt ook toekomst. Want na die beschrijving in vers 5, koppelt Paulus in vers 6 er een consequentie aan. Hij zegt, het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Nog een keer die vraag waar ik mee begon. Wie bent u? Als u dan geen antwoord wilt geven op deze vraag, wie u bent, omdat u dat eigenlijk niet aandurft voor het aangezicht van God, wie ben ik eigenlijk? Nou, dan moet ik u op grond van deze tekst wel waarschuwen. Het bedenken van het vlees is de dood. Uiteindelijk. En dat is ook niet zo vreemd. Want het bedenken van het vlees rekent niet met God. Paulus zegt in vers 8, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. God vindt geen vreugde in een leven waarin ik me bezig houd met mezelf, met mijn eigen behoeften en begeerten, dat ik aan mijn trekken kom. Daar vindt God geen vreugde in. God vindt vreugde in een hart wat hem dient en vreest en wat verlangt om in zijn wegen te gaan. Het heeft consequenties, gemeente. Als je blijft in het vlees, als je weigert te bedenken wat van de geest is, wat is dan de consequentie? De dood, de geestelijke dood waarin je nu verkeert. De lichamelijke dood, maar ook de eeuwige dood. Je zult de eeuwigheid doorbrengen, daar, waar je God nooit kunt behagen. En waar er ook geen mogelijkheid meer zal zijn om hem ooit nog te behagen. Dit is de consequentie van een levenspatroon, van een leven zonder God. Dan blijf je zonder God, gemeente. En dat is een ernstige waarschuwing uit liefde. Omdat het vandaag nog anders kan worden. Vandaag kun je van iemand die in het vlees is, worden iemand die naar de geest is en wandelt en handelt. Ik weet het al, als je in het vlees bent, Paulus zegt ergens anders, dan ben je dood in de zonden en in de misdaden. En het ergste van alles, je hebt er geen eens last van. Hier zitten ook wel mensen die roken, dacht ik, hè. Als je nou een roker bent, vind je het dan erg om in een rokersruimte te verkeren? Nee. Je rookt zelf ook. Als je nou niet rookt, of gestopt bent met roken, dan moet je eens in een rokersruimte gaan zitten. Nou, je bent er met 10, 20 seconden, als het niet eerder is, hoestend, vlug je naar buiten. Vreselijk. Hoe kan dat nou dat de een het prima vindt om daar te zijn? Je kan er onbeperkt in rondwandelen, in ademen. Ook al gaat die geur helemaal in je kleren zitten en zo. En de ander, die vlucht er weg. Ja, dat is eenvoudig, zegt iemand. Omdat je er een hekel aan hebt gekregen. Of een hekel aan hebt, ja precies. Die naar het vlees zijn, die bedenken wat van het vlees is. En ach, ze vinden het ook helemaal niet erg. Als dat uw toestand is, als dat uw situatie is, moet u zichzelf eens afvragen, is dat het dan? Is dat het dan? Paulus zegt, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Dat mis je dus. Leven en vrede. Beide. Het is net Psalm 1. De weg van de goddeloze zal vergaan. Maar de weg van de rechtvaardige zal bestaan. En wat is de weg van de rechtvaardige? Die wordt vergeleken met een boom die bloeit. Geplant langs waterbeken en op zijn tijd geeft hij vruchten en zijn blad valt niet af. Dat is het leven van iemand die een christen is. Gemeente, ik hoop dat je er zin in krijgt als je geen christen bent om een christen te worden. En van Christus te zijn. Want echt waar, als je geen christen bent, is je leven een... Ja, dan gaat het alleen maar door met verdorren en verwelken. En je houdt niks over. En je moet sterven. Bezin je nou op wie je bent in deze voorbereidingsdienst. En laat wat dat betreft het avondmaal dan maar even zitten. Laat eerst deze vraag beantwoord zijn. Waar wordt mijn denken door geleid? Door de geest of door het vlees? En besef ik wat daaraan gekoppeld zit? De dood of het leven en de vrede? Leven, zegt Paulus. Nou, dat tintelt, hè. Wie wil er nou niet leven? Ja, maar jonge mensen, er is nog veel meer uit het leven te halen dan wat je denkt dat je eruit haalt. Wij denken dat dit leven alles is. Dit natuurlijke leven. Wat beperkt zijn we. Er is veel meer uit het leven te halen dan met mijn mogelijkheden. De geest van God die laat zien wat leven is. Toch, kinderen van God in ons midden? Wanneer ben je gaan leven? Eertijds was ik duisternis. Nu ben ik licht in de Heere. Als ik mijn eertijds vergelijk met wie ik nu ben en wat ik nu mag kennen En wie ik nu mag dienen, zou je terug willen? Nee toch? Wat een zegen om te leven van genade en te weten het houdt niet op bij het sterven. Wat een verschil maakt het. Hoe je dan sterft. Het bedenken van de geest is het leven en de vrede. Vrede, harmonie, die was er niet en die is er ook niet. Maar die komt er wel weer waar de geest van God gaat werken. Waar zondaren tot geloof in Christus komen, komt er harmonie. Harmonie met God, harmonie ook met elkaar. Tenminste, dat is je anliegen, zeggen de Duitsers. Hè? Dat is je gezindheid. In vrede te leven met alle mensen. Om de vrede na te jagen. Omdat God de God van vrede is. Ja, wat gaat de duivel nou doen in de levens van de kinderen van God deze week? Die gaat wijzen op zonde. Gegarandeerd. Die gaat na deze preek zeggen. Kijk eens hoeveel van het vlees in je is. Wat moet je dan doen? De duivel gelijk geven. En zeggen, zo is het, duivel. En nog veel erger dan u beseft. Maar, ik heb vrede met God, want in Romeinen 8 vers 1 staat, en dat is niet afhankelijk van hoe ik mij voel en wat mijn conditie is. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Als je gewezen wordt op je zonde en je hebt er verdriet van omdat je ze ook gedaan hebt. Weet je wat je dan mag doen? Wegschuilen achter Jezus. Achter Jezus, in Christus Jezus, is er geen verdoemenis. Achter Jezus vindt God geen zonde meer. Schuil maar weg achter hem. Gemeente, ook in deze voorbereidingsweek. Als je heen leeft naar komende zondag. Wegschuilen, wegkruipen. Achter zijn borgwerk. Rusten op zijn volbrachte middelaarswerk. De zonde woont in je. Ja, zegt Paulus ook in Romeinen 7. Ook als je naar de geest bent, woont de zonde in je. Maar wie is de hoofdbewoner? Dat is de geest. Ik word niet meer gedomineerd door het vlees. Ik word geregeerd door de geest. Leven en vrede. Het avondmaal is de plek waar God dat leven en die vrede voedt en onderhoudt. Daarom staat die tafel daar, volgende week, midden in de woestijn van je leven. En hij richt hem aan voor allen die bedenken wat van de geest is. Om tot eer van hem te leven. Heb je er geen zin in? Om hem te dienen deze week, al de dagen van je leven. En daarom klinkt het, volgende week, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, het derde vers.
Laten we samen danken.
Het klinkt alsof wij het moeten doen, maar het is geen actie van onszelf. Ik zet mijn treden in uw spoor. We mogen weten dat die wankelende gangen ondersteund worden door u. Dat uw Heilige Geest het is die onze voeten richt op het pad van de vrede. We danken u voor het onderwijs en we bidden, Heere, mag het aankomen. Niet alleen in ons verstand, maar ook in de kern van ons leven, ons hart. Dat het ons denken zal bepalen, ook deze week, waar de duivel wil ons naar beneden trekken. Dan wil uw geest ons naar Christus trekken, naar zijn werk en naar zijn persoon. Heere, we bidden, gedenk ons naar uw genade en wil ons voor struikelen bevrijden. En ga ons met uw heiligt voor. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we streepjes gaan zetten deze week. Zoals we vorige week hoorden. Al die streepjes, ze klagen ons aan. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat voor ogen gehouden mag worden. Laat het zo een week zijn, Heere, waarin de gemeente heilig actief is in het zoeken van u en in het doen van uw wil. We bidden, wil ons vanavond weer samenbrengen en ons onderwijzen vanuit het leerboek van de kerk. En geef ons een gezegende zondag die wij in afzondering van alle dagen mogen toewijden aan u en aan uw dienst. Alleen of met elkaar. Hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd. Een zon en schild. Psalm 84, vers 6. Uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.